Gezegend Pinkster allemaal. Ik heb al heel wat Pinksterboodschappen gebracht. En het is nu een hele andere tijd, dus ik denk ik zal het ook eens op een hele andere manier doen. Pinksteren, en we hebben net erboven zien komen. En de reden waarom ik op deze berg zit, is omdat ook Pinksteren de mensen deed herinneren aan een berg. En wel de berg Sinaï. De berg Sinaï die was ook bij Pinksteren een heel belangrijk iets voor de Jood. Pinksteren, of ook wel het wekenfeest genoemd, in het Hebreeuws Shavuot. Heel belangrijk feest voor de Joden. Heel veel mensen gingen dan ook naar de tempel toe om daar te zijn. En bij het Pinksterfeest, zo'n 50 dagen na het Pesachfeest, kwamen ze hier. En de reden waarom ik hier nu sta is omdat inderdaad dat feest zo belangrijk is, bij een berg. Zo'n pakweg 1500 jaar eerder was namelijk ook het Joodse volk bij de berg Sinaï. En daar gebeurde iets heel belangrijks. Een heel belangrijke gebeurtenis voor de Joodse geschiedenis zelfs. Een belangrijke gebeurtenis die ze elk jaar weer opnieuw zouden vieren. Zo'n 50 dagen na de eerste Pesach. De eerste Pesach was de dag waarop het volk van Israël werd bevrijd uit Egypte. U kent het verhaal waarschijnlijk wel van Mozes die het volk uit Egypte bracht. Daar werd het eerste Pesachmaaltijd gehouden om ze te bevrijden uit Israël. En het volk gaat op weg naar het beloofde land. Het land wat God voor hun had weggelegd. Een land waar ze heen mochten gaan wat hun land zou zijn. Op weg vanuit Egypte. Door de woestijn heen. En op die weg hebben ze vele wonderen met God meegemaakt. Allereerst natuurlijk, jullie kennen het verhaal dat de zee zich uiteensplijtte. En dat God ze door het droge door die zee liet gaan. Om ze te bevrijden van de Egyptenaren. En aan de overkant gekomen zijn ze zo blij. En God gaat met ze door de woestijn heen. Wekenlang gaan ze door de woestijn heen. En in die woestijn maken ze ook de wonderen van God mee aan de ene kant. Aan de ene kant zijn ze blij, want ze hebben heel veel dingen meegemaakt en ze zijn bevrijd van Egypte. Maar aan de andere kant was er ook teleurstelling. Teleurstelling omdat de ene keer hadden ze geen eten, de andere keer hadden ze geen drinken, want ze hadden niks mee kunnen nemen vanuit Egypte. En dan weer was het eten niet goed genoeg, want het was alleen maar manna en ze hadden geen vlees. En dan was het water weer te bitter en dat moest zoet zijn. En God die voorzag ze al die tijd in die woestijn. Altijd voorzag ze hem. En dan, zo'n anderhalve maand later, komen ze aan bij de berg Sinaï. De berg Sinaï, ze slaan hun tenten op. Niet om op vakantie te gaan, zoals wij ook nu niet echt kunnen. Maar omdat het een trekkend volk was en ze slaan hun tenten daarop. En ze doen dat tegenover de berg Sinaï. En Mozes beklimt de berg. Een berg die best hoog was. En die pakweg een dag duurde voordat Mozes van beneden naar boven was gelopen. Boven op de berg gekomen spreekt God tot Mozes. En hij vertelt iets aan hem wat hij moet doorgeven aan het volk. Mozes gaat weer naar beneden toe. En hij spreekt de woorden van God tegen het volk. Een volk wat wel meer dan een miljoen mensen was. Ook een wonder dat hij dat zo kan spreken. En de woorden die hij spreekt is tegen het volk. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. En hoe ik u op arendsvleugels heb gedragen. En u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. En mijn verbond in acht neemt. Dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Persoonlijk eigendom. Want heel de aarde is van mij, zegt hij. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. God zet het als het ware even op een rijtje voor hun. Hij zegt, je weet wel wie ik ben. Je weet wat ik heb gedaan. Ik heb je verlost uit Egypte. Ik heb je verlost van de slavernij. Ik heb je gebracht door die zee. Ik heb je voorzien op je weg in voeding, in vlees, in water. Ik heb je hier gebracht bij die berg Sinaï. Ik heb je gedragen. En jullie zijn voor mij heel bijzonder. God die had bewezen om hun te kunnen dragen en te voorzien. En dan voegt hij er nog aan toe. En jullie zullen mij persoonlijk eigendom zijn. Jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. En het woord dat God hier gebruikt is het woord segula. En segula betekent eigenlijk iets wat een bijzondere schat is. Iets wat je omarmt, iets wat je vastklampt, iets wat je in je handen neemt en iets wat je nooit meer wil laten gaan. En hij zegt erbij, en jullie zullen ook priesters zijn, een koninkrijk, een heilig volk. Wauw, zeg je. Dat is toch wat. Die God die ons zo hier bracht. Wij worden omarmd, we worden vastgehouden, we worden deel van God. Dat zouden we wel willen. Ja, zegt God, ja, dat zou je wel willen. Maar om te mogen genieten van de zegeningen die ik jou geef, om daarvan te genieten, vraag ik ook wel wat van je. Je weet dat ik je heb gedragen op vleugels. Je weet dat ik je heb beschermd. Ik weet dat ik bij jullie ben. En je weet dat ik het beste met je voor heb. Maar nu vraag ik ook iets van jou. Namelijk, of je wilt doen alles wat ik jou zeg. En als je dat doet, zal je zegen ontvangen. En ja, zegt God, vanuit die wetenschap, wat ik voor jullie gedaan heb, vraag ik jullie, wil je dat doen? Gehoorzamen en Gods aanwezigheid ter harte nemen. Twee zaken die God eigenlijk altijd verbindt met zegeningen. Gehoorzamen en mij ter harte nemen. Twee zaken die we altijd zien. Nou, zegt het volk, laat dan maar eens even zien wat die geboden zijn waar we ons aan moeten houden. Laat maar eens even horen wat we moeten doen. En dan zullen we wel eens kijken of we dat inderdaad zullen beamen. Want we hadden nog helemaal niks gehoord. De 10 geboden, de wet van Mozes, die was nog helemaal niet gegeven. En toch vraagt God van, wil je doen alles wat ik je zeg? Maar ze vragen dat niet aan hem. Hun antwoord is direct in Exodus 19. Alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. En op die woorden gaat Mozes voor de tweede keer naar beneden toe. En geeft die woorden door. En dan gaat hij naar boven en geeft die woorden door aan het volk en aan de Heer. Het volk vindt het dus eigenlijk bij voorbaat prima. Dat alles wat God zal gaan zeggen, dat zij dat zullen gaan doen. Hij zegt, ik vind het best. Hij had het nog niet eens tot hun gezegd, maar wat het ook zal zijn. Hij zegt, we zullen het doen, wat u ook zegt. En ze kunnen en willen dat zeggen, omdat ze vertrouwen hebben gekregen in die God. Die God die hun uitgeleid heeft. Die God die hun trouw is geweest. Die ze heeft gebracht naar de plek waar ze nu zijn. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is te vertrouwen. Dus als we hem al niet kunnen vertrouwen, wie kunnen we dan wel vertrouwen? En daarom waren ze denk ik ook zo snel met hun antwoord. Van ja Heer, wat u ook zegt. We doen het. Maakt ons niet uit wat. We doen het gewoon. Misschien wel een beetje te voorbarig aan de ene kant. Want ja, als je zo snel zegt, we zullen alles doen. Als je dan kijkt hoe het loopt op een gegeven moment, dan zeg je ook van, nou, ze hebben lang niet alles gedaan wat hij vroeg, wat ze wilden doen. Want als dan de tijd verstrijkt, blijkt dat ze heel wat andere dingen doen dan hij had gevraagd. En misschien is dat ook wel herkenbaar. Als het woord van God ons hart raakt, dan hebben we ook al heel snel van, Heer, ik wil doen wat u zegt. Zeg het maar, ik wil doen wat u zegt. Maar als dan de tijd verstrijkt, dan kan het zomaar zijn dat wij ook een beetje een andere weg gaan. En vergeten wat we hebben gezegd. Heb jij zo'n vertrouwen in die God, in die schepper van hemel en aarde, dat ook al wat hij zegt dat je dat zal doen? Gewoon omdat je weet wie hij is, dat hij te vertrouwen is. Dat hij het beste met je voor heeft. Wetende dat gehoorzamen, rekening houden met hem, zegen voortbrengt. Vertrouw je hem zo groot. Doen wat hij van je vraagt uit geloof, uit vertrouwen wat hij voor je doet. Omdat hij je kent. En het geldt ook van mens naar mens. Vertrouwen. Van vriend naar vriend. Van man naar vrouw, van vrouw naar man. Ben jij zo betrouwbaar dat als je van andere mensen iets vraagt, dat ze dat ook zullen doen? Want ze vertrouwen jou. Je bent een betrouwbaar persoon en als je iets zegt, dan weten zij van, hij heeft het beste met me voor, hij zal me niet belazeren. Hij zal mij niet te grazen nemen, omdat je weet dat in die ander in principe betrouwbaar is. En dat is een mooie eigenschap. Eigenlijk een eigenschap die goddelijk is. De meest wijze man, die schreef ooit in Spreuken 14 vers 25, een betrouwbare getuige is een redder van levens, maar wie leugens blaast is een bedrieger. Een betrouwbare getuige, dat is iemand die als hij iets zegt, altijd de waarheid zegt, niet liegt. Een betrouwbare getuige, die wordt hier gezet tegenover iemand die teleurstelling uitademt. Letterlijk staat daar iemand die teleurstelling uitademt. Redding tegenover bedrog. Het komt er niet alleen op neer of de Heer betrouwbaar is, maar of dat jij betrouwbaar bent voor die ander. Heb jij zo'n vertrouwen in de Heer en hebben anderen zo'n vertrouwen in jou? Ben jij een betrouwbaar persoon? Maar terug naar Mozes. En de berg. Mozes die heeft de uitspraak van het volk van God geuit bij God en bij de mensen. En hem wordt weer opgedragen om naar beneden te gaan. Weer die berg af te gaan. En tegen het volk te zeggen, jullie moeten hier reinigen. En jullie moeten daar maximaal drie dagen over doen. Reinig je. Want God gaat spreken. Niemand mocht in de buurt van deze berg komen. Ze mochten het niet aanraken. Zelfs geen dier mocht op die berg komen. Want dan zou het gedood moeten worden. En dan gebeurt het. Na drie dagen, de berg komt vol met rook, vol met vuur. Er komt gedonder, er komt bliksem, er komt bevingen, er komt een luid geluid, waar zuiverschal klinkt. En dat steeds harder wordt en die berg begint te beven. En God roept Mozes om die berg weer op te komen. Die brandende berg en Mozes gaat die berg op. En hij gaat weer voor de derde keer. En de Heer vraagt nogmaals aan hem, ga terug naar het volk en zeg dat ze deze berg niet mogen aanraken. Laat ze van deze berg afblijven, want anders wordt het hun dood. Mozes gaat weer naar beneden, vertelt het aan het volk. En dan begint God te spreken vanaf die berg. Hij spreekt tot het volk. Die berg die in brand staat, in donder en bliksem en vuur. En dan op dat moment de 10 geboden doorgeeft. Die 10 woorden Gods. De wet. De Torah. Nu weten ze eindelijk waar ze aan gehoor moeten geven. De Joodse rabbies die leren dat die donderslagen, dat de stem van God was, die iedereen kon verstaan. Er is in de Midrash, de Joodse leerboek, zegt de rabbi Yochanan, die schrijft, toen Gods stem op de berg Sinaï te horen was, verdeelde het zich over 70 menselijke talen, zodat de hele wereld het kon begrijpen. Allen, jong, oud, vrouwen, mannen, kinderen, peuters, ieder kon het begrijpen op zijn niveau, schrijft hij. En de Joodse traditie, die leert ook dat het volk het ervaarde in alle zintuigen. Ze konden het voelen, ze konden het proeven, ze konden het horen, ze konden het zien, ze konden het ervaren. Het was gewoon overweldigend wat ze daar meemaakten. En het volk laat de Heer niet eens uitspreken. Want ze staan zo te trillen op hun benen, ze zijn zo bang voor wat er allemaal gebeurt, dat ze zeggen tegen Mozes in Exodus 20 vers 19, spreekt u maar tot ons. Dan zullen we luisteren, maar laat God niet meer met ons spreken, anders sterven we. Zo overweldigend is het als God spreekt. Zo kan hij tot de mensen spreken. En Mozes gaat weer die berg op. En God spreekt van persoon tot persoon met Mozes. En geeft een verdere uitwerking van de wet, van de woorden Gods, van de Torah. Van alles wat in de eerste 5 boeken van Mozes wordt beschreven. Wordt eigenlijk in de 10 geboden, in de 10 woorden, wordt dat samengevat, alles wat in die eerste 5 boeken staat. Eigenlijk gaat er heel de wet erom dat wat Jezus ook aanhaalt. Je zult God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met al je verstand. En je naaste als jezelf. Dat is wat er 1500 jaar eerder gebeurde in Handelingen 2. Voor die bekende Pinksterdag uit Handelingen 2 wat we gelezen hebben. Hier werd het feest, daar op die berg Sinaï, werd het feest Shavuot eigenlijk ingesteld. 50 dagen na de Pesach in Egypte, 50 dagen later op de berg Sinaï, de Shavuot. De dag dat God een verbond aanging met zijn volk. Dat God een relatie aanging met zijn volk. Een hernieuwde relatie. De dag dat ze de wet ontvingen en zeiden dat ze alles zouden doen wat hij zou vragen. En zo werd vanaf dat moment elk jaar de Shavuot gevierd. Shavuot, wat betekent weken. Het wekenfeest. Met in gedachten de berg Sinaï. Wat daar gebeurde. En in Handelingen 2 zijn we dan in Jeruzalem. Jeruzalem waar heel het volk bij elkaar kwam. Jeruzalem ook op een berg. We gaan als het ware van de berg Sinaï gaan we naar de berg Zion. Zion. De berg waarop de tempel van Salomo was gebouwd. Die grote prachtige tempel. Waar nu de islamitische gouden koepel staat. Maar in de tijd van Handelingen stond daar nog de mooie tempel van Salomo. Die grote tempel bovenop de tempelberg, zoals dat heet. De tempelberg in het Hebreeuws de Har Habayit. Het betekent eigenlijk de berg van het huis. De berg waar Gods aanwezigheid is. En heel veel mensen zijn er bij elkaar. Van alle windstreken komen ze daar naar die tempel toe. En ik denk dat ook de discipelen daar in die tempel waren. Want dat was eigenlijk het enige logische moment dat er zoveel mensen bij elkaar kunnen zijn. Dat je later ook 3000 man kan dopen. Dat moet bij de tempel zijn geweest waar alle mensen naartoe gingen. En terwijl ze daar bij elkaar zijn, dan gebeurt wat er in Handelingen 2 stond dat we net hebben gelezen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen. En wat hier gebeurt, heeft zoveel raakvlakken met dat wat op de Sinaï gebeurde. Ten eerste, het was op een berg. Ten tweede, er was een geweldig geluid van een geweldige wind wat vergelijkbaar is met de bazuin op de Sinaï. Bovendien was er vuur wat getoond werd, net als op de Sinaï. Er was rook, er was spreken van God, net als op Sinaï. En het was ook in alle verstaanbare talen, net als op de Sinaï. En de aanwezige Joden, die zullen daar iets hebben gehad van, hé, dit komt bekend voor. Joden die bekend waren met het Oude Testament, die ze door en door kenden. En de gedachten op de Shavuot, waar ze al de Sinaï gedachten, moet er iets bij hun binnen zijn gekomen van, dat gebeurde toen ook. Hoe kan dit? Dit is eigenlijk een herhaling van wat er gebeurde. Handelingen 2, de Pinksterdag. En hier hebben we eigenlijk die hernieuwde oproep. Die hernieuwde oproep tot een hernieuwde relatie met God. Nu niet meer op stenen tafelen geschreven, maar in het hart van de mensen. Een hernieuwde oproep om rekening met hem te houden. Om de Torah te gedenken. Om te doen wat hij had gezegd. Een hernieuwde oproep. Ze waren toen ze uit Egypte werden verlost, waren ze een natie op weg naar het beloofde land. Waar zij een licht zouden zijn voor alle volken om hen heen. Dat was hun opdracht. Wees een licht voor de mensen om je heen. De opdracht die al jaren daarvoor aan Abraham was gegeven. Abraham, ik zal je zegenen. Ik zal je tot een rijk volk maken, een groot volk. En jij zal tot zegen zijn voor alle volken. En eigenlijk was daar weinig van terechtgekomen. Ze waren hun eigen weg gegaan. Ze waren wat dat betreft verre van gehoorzaam geweest. En hier hebben we die grote gebeurtenis. Op die Shavuot, die bijzondere feestdag voor de Jood. En er komt een hernieuwde oproep aan de Jood. een hernieuwde oproep van doe wat ik je zeg. Heb die relatie met mij. Zoek mij. Het staat alleen op dat moment niet meer op stenen tafelen geschreven, maar het wordt in hun hart geschreven, de wet. En het is een hernieuwde relatie met die grote God, een hernieuwde oproep tot gehoorzaamheid. Dat is wat Pinksteren ten diepste inhoudt. Pinksteren toen, 50 dagen na de Pesach, ook toen in Jeruzalem. En het getal 50 staat in de Bijbel eigenlijk altijd voor een geestelijke vernieuwing, een geestelijke openbaring. En zo was het ook hier op deze berg bij de tempel. Het was een geestelijke vernieuwing voor het volk. Een oproep om de relatie met God weer ter harte te nemen, te gehoorzamen. Hij wil bij ons zijn, hij wil ze zegenen, hij wil ze tot een volk maken van priesters. Hij heeft het beste met hun voor. En tegen het volk van Israël had hij gezegd van jullie zullen een koninkrijk van priesters zijn. En jullie zullen een heilig volk zijn. Om dat licht te zijn voor hem. Priesters waren in die tijd de link tussen God en de mensen. En dat is ook precies wat herhaald wordt als we gaan geloven in de Heer Jezus Christus als onze heiland en verlosser. Dat is precies wat Petrus zegt, wat wij zullen zijn. Hij zegt in 1 Petrus 2 vers 9, gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Pinksteren, of Shavuot, gaat over het besef met wie wij te maken hebben. Met die grote God, de schepper van hemel en aarde, die jou, mij, bij name heeft geroepen. En hij vraagt ons ook weer met Pinksteren, neem je mij ter harte? Durf je mij te gehoorzamen? Durf je aan te nemen dat ik het beste met je voor heb en dat ik je wil zegenen en dat ik je overvloed wil geven? Als je mij gehoorzaamt, als je mij ter harte neemt, als je mijn verbond ter harte neemt. Ik wil die relatie met je. Hij zegt, ik wil je in mijn armen sluiten. Je bent mij zoveel waard. Je bent mijn eigendom. Ik hou je in mijn hand. Ik hou je vast. En niemand die je daar uitdrukt. Maar wil je die relatie met mij? Wil je mij lief hebben? En ik zal je zegenen. Dat is ook wat Jezus leerde toen hij zijn discipelen verliet. Hij zegt in Johannes 14, wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Pinksteren mag voor ons, mag voor jou een hernieuwde oproep zijn om die relatie met God weer aan te gaan. Om te gaan wandelen in zijn wegen. Want net zoals in Handelingen 2, zitten, en net zoals het volk van God, zitten wij vaak ver weg van hem. Ver weg van de weg die hij met ons wil. We zijn afgeweken van zijn weg. En we gehoorzamen meer de wetten die mensen maken dan de wet die hij ons heeft gegeven. Zo kunnen wij een hele andere weg bewandelen dan hij bedoelt. En Pinksteren mag een herinnering voor ons zijn. Een opnieuw oproepen, net als toen. Een herinnering dat toen God ons riep dat we hem wilden volgen. Dat we hem wilden gehoorzamen. Dat we alles wilden doen om achter hem aan te gaan, maar door de tijd heen is dat een beetje verwaterd. Of de herinnering dat je wel weet dat God je geroepen heeft, en misschien zelfs bij name, maar dat je eigenlijk nooit die berg op bent gegaan om hem te ontmoeten. Het altijd terzijde hebt geschoven, bang voor wat het misschien jou zou brengen. En vandaag met Pinksteren mag het zo zijn dat dat moment misschien een herinnering komt bij jou persoonlijk. Dat hij jou nogmaals bij hun naam roept. En nogmaals vraagt, wil jij die relatie met mij? Mag ik jou omarmen? Mag ik jou vasthouden in mijn hand? Mag ik jou zegenen? Kom dan tot mij en doe wat ik van je vraag. En ik zal je zegenen. En hij heeft het beste met jou voor. Ook op dit moment. Ook al denk je misschien van niet. Pinksteren. 50 dagen na Pasen. Een nieuw begin. Een nieuw herstart. Een hernieuwde geestelijke relatie met onze Heer en Heiland. Vertrouw je hem? Heeft hij het volste vertrouwen in jou? Hij wil. Maar wil jij het ook in hebben? En God zegen je. Amen. Zullen we nog samen bidden? Vader, ik bid u zo, Heer, dat op deze Pinksterdag u weer een hernieuwde oproep doet aan ons hart. Een oproep om rekening te houden met u, voor wie u bent, voor wat u doet. Rekening te houden met uw woord en daaraan te mogen gehoorzamen, omdat we weten dat uw zegen daarin ligt. Ik bid u zo voor een hernieuwd hart, een hart wat u zoekt met alles wat in ons is. Dat Pinkster weer een vernieuwing mag zijn in ons leven. Juist in deze tijd ook, waarin we stil worden gezet, dat we ook mogen worden stilgezet bij u. Met die dingen die u van ons verlangt, omdat wij verlangen. Dus we danken u voor uw woord, we danken u voor deze dag. We danken u voor Shavuot, uw feest. En dat het uw feest in ons hart mag zijn. Tot eer en glorie van uw Jezus naam.